Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we de schriftlezing en psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 18. We noemen nu Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 18. En we zingen psalm 58, vers 1 en vers 7. Psalm 81, vers 9, 10 en vers 11. Psalm 81, vers 15. En psalm 75, vers 1. Aan de orde van behandeling is zondag 34 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 94 en 95. We noemen nogmaals de schriftlezing Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 18. De psalmen voor deze middag zijn psalm 58, vers 1 en 7. Psalm 81, vers 9, vers 10 en vers 11. Psalm 81, vers 15. Psalm 75, vers 1. Aan de orde van behandeling is het Heidelbergse Catechismus zondag 34. En vraag en antwoord 94 en 95. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook dit middaguur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente willen met elkander zingen een van de schoolpsalmen, een psalm waarvan ik me afvraag of ik hem ooit eerder in een kerkdienst heb opgegeven, een onbekende psalm, maar daarom ook goed om te zingen wel, omdat het ook behoort tot het liedboek der kerk, het psalmenboek. 58 vers 1, o gij vergadering gezeten om recht te doen, spreekt gij het recht, wordt alles billijk aangelegd, kwijt ieder zich naar zijn geweten, en vonnest gij wel inderdaad zoals met recht en wet bestaat. En het zevende vers willen we dan erbij zingen. Het rechtvaardig volk, gered uit lijden, zal eens wanneer het de wraak aanschouwt in God, wien het zich had toevertrouwd, en in zijn waarheid zich verblijden, zal zijn voeten welgemoed zelfs wassen in der bozen bloed. Psalm 58. Vers 1 en 7. openen de schriften in het Oude Testament, in Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 18, in verband met de behandeling van het eerste gebod van de 10 geboden. Deuteronomium 6, vers 1 tot en met 18, maar vooraf beleiden wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, in het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En dit zijn dan de geboden, de inzettingen en de rechten die de Heere uw God geboden heeft om u te leren, omdat gij ze doet in het land naar het welk gij heen trekt om dat erfelijk te bezitten. Opdat gij den Heer uw God vreest, om te houden al zijn inzettingen en zijn geboden die ik u gebied, gij en uw kind en kindskind, al de dagen uws levens, en opdat uw dagen verlengd worden. Hoor dan, Israël, en neem waar dat gij ze doet, opdat het u welga en opdat gij zeer vermenigvuldigt, gelijk als u de Heere, uw vaderen God, gesproken heeft, in het land dat van melk en honing is vloeiende. Hoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Zo zult gij den Heere uw God liefhebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebied zullen in uw hart zijn. Gij zult uw kinderen inscherpen en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat. Ook zult gij ze tot een teken binden op uw hand, en zullen u tot voorhoofdspanselen zijn tussen uw ogen, en gij zult ze op de posten van uw huis en aan uw poorten schrijven. Als het dan zal geschied zijn dat de Heere uw God zal hebben ingebracht in dat land, dat hij uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, grote en goede steden die gij niet gebouwd hebt, en huizen vol van alle goed die gij niet gevuld hebt, en uitgehouwen bornpunten die gij niet uitgehouwen hebt, wijngaarden en loofgaarden die gij niet geplant hebt, en gij gegeten hebt en verzadigd zijt. Zo wacht u, dat gij de Heere niet vergeet, die u uit Egypteland, uit het diensthuis heeft uitgevoerd. Gij zult den Heere uw God vrezen en hem dienen, en gij zult bij zijn naam zweren. Gij zult andere goden niet navolgen van de goden der volken die rondom u zijn. Want de Heere uw God is een ijverig God in het midden van u, dat de toorn des Heeren uw Gods tegen u niet ontsteken, en hij u van de aardbodem verdelgen. Gij zult den Heere uw God niet verzoeken, gelijk als gij hem verzocht hebt te Massa. Gij zult de geboden des Heeren uw Gods vlijtiglijk houden, mitsgaders zijn getuigenissen en zijn inzettingen die hij u geboden heeft. En gij zult doen wat recht en goed is in de ogen des Heeren, opdat het u welga en dat gij inkomt en erft het goede land
dat de Heere uw vaderen gezworen heeft.
Gemeente, in verband hiermee willen we lezen van zondag 34. En vanmiddag willen we stilstaan bij de behandeling van het eerste gebod. En ook bij vraag en antwoord 95. We willen wel ook het begin, althans vanaf vraag 93, lezen. De hele zondag voor het verband. Zondag 34, vraag en antwoord 92. Dat gaat over de 10 geboden zoals wij ze zondag aan zondag in de morgendiensten horen. En dan luidt de vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld van zondag 34 in 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden, de andere wat we onze naasten schuldig zijn. En dan vraag en antwoord 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij mijner zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige waarde God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in al ootmoedigheid en leidzaamheid bij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. En dan 95, wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente, zal uw gave worden ingezameld voor kerkvoogdij, diaconie, met als nadere bestemming diaconale project in Malawi, van harte uw vervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven, geven u een weldadig hart. Ter inleiding op de prediking willen we dan zingen van de 81ste psalm, vers 19 en 11. Hoort mij, zei ik toen, onder u betuigen wat gij hebt te doen. Och, dat Israël zich op mijn bevel onder mij wou buigen. Vers 10, eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. Wilt naar mijn gebod mijn naam ten hoon, voor geen valse goon, dat zijn valse goden, voor geen vreemde knielen. Vers 11, ik ben de Heere, ben uw God die heilig ijveren voor mijn eer, die u door mijn hand uit Egypte land leidde vrij en veilig. Psalm 81, 19 en 11.
Thank you.
Vraag en antwoord 94, gemeente van zondag 34 luidt: wat gebiedt God in het eerste gebod dat ik zo lief, als mij mijn zielen zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in al ootmoedigheid en lijdzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen, eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Afgoderij, wat is afgoderij? Vraag en antwoord 95. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Gemeente, het eerste gebod wat luidt dat wij geen, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Theodorus van der Groen merkt op in zijn catechismusverklaring dat dit eerste gebod het fundament is van de hele 10 geboden. Waar dit fundament ontbreekt, dat wij de enige ware God willen liefhebben, willen dienen, willen vrezen, waar andere goden er zijn, waar er iets tussen ons en de Heer in staat, zullen ook de andere geboden niet kunnen worden gehouden. We zullen niet de naam des Heeren kunnen heiligen. We zullen niet de dag des Heeren kunnen heiligen. We zullen niet kunnen doodslaan, dan was het maar in onze gedachten. Niet kunnen echt breken. Niet kunnen stelen. Niet een vals getuigenis kunnen spreken tegen naasten. Niet begeren wat van de naast is. Als het ook tussen de Heere en onze ziel niet goed is. Hoor Israël, uw God is een enig Heere. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nu zal ik niet ontkennen dat bepaalde van Gods geboden ook, al was het maar ten dele voor het oog althans, door ook zelfs mensen uit de wereld gehouden kunnen worden. Ik zal dat niet ontkennen. Maar het volle houden van Gods geboden vindt zijn fundament in het eerste gebod. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Deze woorden brengen ons bij de Sinaï, bij de Horeb, waar de berg des Heren omringd is door het volk van God, en waar de Heere zijn geboden geeft aan Israël, en waar de berg omringd is door bliksemstralen, waar het volk vreest, maar waar de Heer het volk er bij bepaalt voordat hij zijn geboden gaat geven wat hij in hun leven gedaan heeft. Ik ben de Heer uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Maar dat hoort er ook helemaal bij. De Heer laat zijn volk zien wat hij gedaan heeft, wat hij voor hen gedaan heeft en wat hij aan hen gedaan heeft. Hoe waardig hij het is, dat ze hem alleen zullen dienen, zullen eren, dat hij de enige is die hen verlost heeft uit de hand van Farao, dat hij de enige ook is die toen Farao weer terugkwam om het volk weer terug te brengen, hen leidde uit zijn hand en door de zee bracht en wil brengen in het beloofde land, uit het diensthuis uitgeleid, uit Egypteland uitgeleid. Geen goden van Egypte konden het Israël geven, maar Israëls God, Abrahams God, Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland hebt uitgeleid, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente, de Heer gaf zijn gebod niet aan Egypte. De Heer gaf zijn gebod niet aan de Filistijnen of aan wie dan ook, aan de Kanaanieten. Hij gaf zijn geboden aan zijn Israël. Aan het zaad uit Abraham gesproten. Met wie de Heer zijn verbond heeft opgericht. En de Heer toont het volk wie hij voor hen geweest is. En wie ook in de toekomst wil zijn. En hij drukt het hen op het hart. Dat ze geen goden, geen andere goden voor zijn aangezicht zullen hebben. Ik ben de Heere uw God. Gemeente, wat een aanspraak. Ik ben de Heere uw God. Dat zei de Heere tegen Israël. Wat betoonde daarin de Heere lust hebben tot hun behoud, tot het goede. Wat betoonde de Heere daarin dat hij door hen gediend wilde worden. Wat bewees de Heere daarin zijn liefde. Wat was dat een zegen. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenis en zijn verbondschijmen missen. Overigens, deze aanspraak die zo kostbaar is, die zo rijk is, maakte niet dat Israël daarop hun zaligheid kon bouwen, kon gronden. Hoewel de Heer had gesproken, toen hij het volk zijn geboden gaf, ik ben de Heere uw God, betekende dat niet dat het volk kon denken, nu kan ons niets meer overkomen. Dan zal het verder alles wel goed gaan. Het tegendeel is waar gebleken. Het volk aan wie de Heer zoveel gunst had bewezen, die hij had geleid uit Egypteland door de zee, die de Heer heeft onderhouden met het manna uit het hemel, die de Heer het water deed vloeien uit de steenrotsen. We weten hoe een groot deel van het volk, de eerste generatie, in de woestijn door de Heer ter neergeslagen is. Vanwege een opstand, vanwege een ongeloof, vanwege het hoerieren tegen de Heer, het afhoerieren. Het volk zat neder om te spelen, om te drinken. Lees in 1 Korinthe 10. De Heer heeft het volk in de woestijnen te neergeslagen. In het meerderdeel van hen geen welgevallen gehad. Dat was het volk. Tegen wie de Heer zei, ik ben de Heer uw God. Die uit Egypte land, uit het diensthuis heb uitgeleid. Dat volk had het Pascha gegeten. Dat volk heeft de Schelfzee zien openen. Heeft Farao zijn leger erin zien verdrinken. Het volk heeft het manna uit het hemel genoten. Het water uit de steenrots in de woestijn ten neergeslagen. Gemeente, wat is dat aangrijpend. Als de Heer met een volk zulke bemoeienissen heeft. En het leidt niet tot bekering en geloof. Beseffen wij wel dat het ook voor ons zo kan gelden. Zondag aan zondag klinkende woorden vanaf de katheder. Door de oudering van dienst in de morgendiensten gesproken als een van de eerste dingen in de kerkdienst op de zondag. Waar de heilige 10 geboden worden voorgelezen. En waar voorafgaand aan die geboden die aanspraak klinkt ook tot u, tot jou, tot mij. Ik ben de Heere uw God. Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Waarom zou dat zijn? Dat zal wel dominee, dat zal wel een stukje geschiedenis zijn. Dat zegt de Heer ook tegen u. Tegen jou, nee, wij zijn niet uit Egypteland geleid. Maar wat wil de Heer daar nou mee zeggen als die woorden klinken op de zondagmorgens? Dat de Heer in jou en in u en in mijn leven onderscheid maakt tussen ons en andere mensen in deze wereld, waar het van onze kant onverdiend is. De Heer maakt verschil. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen, zijn verbondschijmen missen. Wat is het gemeend? Dat er landen zijn op deze wereld waar het evangelie nog moet komen. En dat hier in ons land aan de zee de prediking van het woord al eeuwen mag klinken. Terwijl wij te maken dat de Heer de kandelaar zo wegnemen. Wat is het dat de reformatie in Twente doorgedrongen is tot Friezeveen en niet tot Tubbergen, tot Geesteren, noem maar op. En dat hier al eeuwen het woord de prediking mag klinken. Wat onderscheidt u en jou? Dat we opgroeiden onder het woord. Dat we vader en moeder hadden die met ons baden aan tafel. Waar de Bijbel mocht opengaan. Die ons naar een christelijke school stuurde. Naar de catechisatie stuurde. Die ons meenamen naar de kerk. Och, misschien verzet je het er tegen. Dwaas is het om je er tegen te verzetten. Wat een zegen is het. Dat we mogen zijn onder de ademing van het woord op het erf van het verbond. Wat een zegen mag het zijn. Onder de prediking van het woord. Ach, misschien zeg je, weer zo'n lange kerkdienst, de dominee die zo lang preekt. Weer een stukje uit de Bijbel lezen, weer s'avonds mijn bed uit. Om op mijn knieën te knielen voor het bed, terwijl het koud is. Och, wat is het dwaas, zo handelde ook Israël in de woestijn. Ze waren zo ontevreden vaak, ze murmureerden. Het volk zat neder om te spelen, om te eten, om te drinken. Wat zal dan die bemoeienissen die de Heere met u en met jou en met mij gehad hebben, wat kan het ook tegen ons getuigen? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, heb uitgeleid. Dat de Heere ons in de wereld onder zijn woord brengt. En dat de Heer zo wil werken door de geslachten heen. Welke zegen mag dat zijn, gemeente. En zoals er bij Israël geen grond was voor de zaligheid. Kunnen ook wij niet zeggen, dat gebeurt wel. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het diensthuis, uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Ik heb wel eens een preek horen houden dat iemand zei, nou kijk gemeente, het is allemaal al gebeurd. Dan moeten wij nog eigenlijk dat geloven en de geboden houden en u moet u toevertrouwen. En wat er gebeurd is, dat is al gebeurd, want u bent gedoopt, dus dat is al gebeurd in uw leven. Maar zo was het bij Israël niet en zo is het bij ons ook niet. Dan moeten we denken aan wat we lezen van de kinderen Israëls in de woestijnreis. Dan moeten we denken aan wat we lezen in 1 Korinthe 10. Het volk zat neder om te eten en te drinken en te spelen. Ze dronken uit de steenrots. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. U kunt daar de zaligheid niet op gronden. Maar aan de andere kant, en dat mag wel ook in Friezeveen wel voorgehouden worden. Wat is dat een zegen? Wat betoont de Heer als zondag en zondag die woorden klinken? Wat betoont de Heer daarin? Geen lust hebben in uw dood. Wat betoont de Heer daarin? Het behoud van u en van jou en van mijn ziel op het oog te hebben. Wat heeft de Heer werkelijk geen lust in onze ondergang? Wat betoont de Heer daarin en wat spreekt de Heer daarin ook? Dat hij door u, door jou en door mij gediend wil worden, gevreesd wil worden en geëerd wil worden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte laat uit het diensthuis uitglep. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Wat heeft de Heer het volk Israël, zo kort nadat ze Egypte land verlaten hebben, zo kort nadat ze door de zee geleid zijn, ze daar bij de Sinai gekomen zijn, wat heeft de Heer het volk op het hart gedrukt? Geen andere goden te dienen. Was dat nodig? Ja, dat was nodig. Ook velen van het zaad van Abraham hebben in Egypte land de afgoden van Egypte. Zoals Reën en noem maar op. Hebben ze overgenomen, hebben ze gediend, hebben ze geëerd. In Jozua 24, als het volk in het beloofde land is aangekomen, als Jozua zijn afscheidspreek houdt, dan wijst hij het volk erop. Doet weg de goden uit Egypte. Wat betekende dat? Dat er notabene geweest waren, blijkbaar, die die goden uit Egypte meegenomen hebben. Misschien zelfs wel de Schelfzee doorgedragen hebben of anders weer gemaakt hebben. En in Kanaan gebracht hebben. Of althans dat ze er zeker sterk aan gedacht hebben. In hun gedachten hadden die goden nog een plaats en misschien ook wel werkelijk. En straks komen ze in Kanaan, ook daar zijn de afgoden en de Heere weet het. De afgoden zijn overal. En de Heere drukt het volk op het hart. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. De Heere wil niet dat de zijn een steen of een boom of een stukje hout of water of vuur zullen aanbieden. Gemeente, dat is niet het enige. Het volk mag niet iets wat ze zelf maken, wat tastbaar is, wat gezien kan worden, wat door mensenhanden gemaakt kan worden, mogen ze niet alleen dienen en eren en vrezen. Ze mogen ook in hun gedachten daar geen eer en aandacht aan geven. Hun gedachten moeten aan God gewijd zijn. Jeremia 17 vers 10 zegt de Heer, ik de Heere doorgrond het hart en proef de nieren. Daar mag die de minste gedachte aan een andere God, aan een afgod, die ijdelheid zijn, hè, de goden. De afgoden, ze spreken niet en ze horen niet en ze zien niet. De Heer spot er ook mee in zijn woord. Maar dat de Heer ermee spot in zijn woord betekent niet dat Israël er wel aandacht aan mag geven. Op geen enkele wijze. We hebben het gelezen ook in Deuteronomium 6. Dat Israël moest weten, de Heer is een enig God. En dat ze de Heer zouden moeten liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand. En met al uw krachten. Gemeente, is voor ons niet anders. Mag ik dat doen? Heb ik dat gedaan in mijn leven? Heb ik dat gedaan de afgelopen week? 7 dagen, 24 uur. Dat ik mag weten, ik heb de Heere met alles in mij. Met mijn gedachten, met mijn woorden, met mijn werken, met mijn krachten, met mijn ziel, met mijn verstand. Op het oog gehad. In alles. Wie kan het zeggen, weet? Wie kan er voor de Heere bestaan? Ik hoop er zo meer over te zeggen. Wat gebiedt God in dat eerste gebod? Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Laten we de catechismus maar lezen. Dat ik zo lief als mij mijn ziele zaligheid is. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof. Aanroeping van de heilige of van andere schepselen mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen van hem alleen, alle goeds verwachten hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die varen laten, totdat ik het allerminst tegen zijn wil iets doe. Gemeente, het valt op dat bij het eerste gebod staat, en daar mogen we wel een streep onder zetten, dat ik zo lief als mij mijn ziele zaligheid is. Valt u dat niet op? Als de Heere zegt, ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, dat in de catechismus door Eusinus en Olevianus, de opstellers van de catechismus, zo nauw verbonden wordt aan de zaligheid van mijn ziel. dat ik zo lief als mij mijn ziele zaligheid is. Wat is dat nou aan elkaar verbonden? Hoort u dat? Gemeente, wat is nou onze grote nood? Dat we Gods eer niet meer bedoelen. Daar geen erg meer in hebben. Wat is nou onze grootste nood? Daar gelijk aan verbonden dat ik totaal geen gedachten heb. Als het gaat om de zaligheid van mijn ziel. Terwijl die in het woord des Heren nou aan elkaar verbonden zijn. En wat is nou de vrucht van waarachtige bekering? Dat die beide zaken in Christus, door het geloof in hem, in het leven van Gods kinderen, het hoogste belang worden, de eer van God en de zaligheid van mijn ziel. Hoort u dat ze aan elkaar verbonden zijn? Ik hoor in onze dagen vaak zeggen, God houdt van je en God is er onvoorwaardelijk van je, heeft je onvoorwaardelijk lief. En dan hoor ik niet meer over Gods eer. Aan de andere kant hoor ik ook wel eens zeggen, ja, het gaat om Gods eer en de zaligheid van de ziel mag er niet toe doen. Ziet u dat beide zaken niet op het woord des Heeren gegrond zijn? En dat beide zaken niet op de belijdenis gegrond zijn. Calvijn heeft in zijn institutie ook benadrukt hoe de eer van God en de zaligheid van de ziel door de Heeren aan elkaar verbonden zijn. En dat is geheel en al naar de schriften. Denk maar aan die psalm. Wil mij uw naam ter ere al mijn euvel daar vergeven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Als we het uit elkaar halen, zijn we het woord kwijt. En zijn we de belijdenis kwijt. Als iemand slordig is, als het gaat om de eer van God, is hij ook slordig als het gaat om zijn ziel. Als iemand slordig is als het gaat om uw ziel, bent u ook slordig om de eer van God. Als de Heer het hart gaat bekeren, komen die beide zaken in ons leven bijeen. Mijn ziel, doorziet u uw lot. Hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is de vraag. Wachtwoord van de hervormers, in dat gedicht van Mathieu uitgedrukt. Het was de zielenvraag van Maarten Luther, hoe krijgen genade God? Dat is de vraag die dan gesteld wordt op de eerste Pinkster als de Heer met zijn geest komt te werken. Wat zullen we doen, mannenbroeders? Die beide zaken horen bij elkaar. De eer van God en de zaligheid van onze ziel. O, wantrouw het. Als het uit elkaar wordt getrokken. En wat mag het ook een grote zaak zijn. Dat de Heer zijn eigen naam, zijn eigen eer daarin verbindt. In het zaligen van zondaren. En dat in de veelheid van de onderdanen. De heerlijkheid van koning Jezus gelegen is. Weet die mens die alleen denkt aan de zaligheid van zijn ziel. En niet om de eer van God. Maar wij ook, als wij het uit elkaar gaan trekken en zeggen, u mag niet denken aan de zaligheid van uw ziel. O, ook dat is een dwaling waardoor we zielen bij de Heeren vandaan houden. Wij, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij, mijn zielen zaligheid is. Alle afgoderij, toverij. Waar zeg in superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen mijden en vlieden en de enige ware God recht leren kennen. Gemeente, als we daar een moment stilhouden, afgoderij, was dat er dan in Israël? Ik noemde al de afgoden uit Egypte. Ik noemde al de afgoden die daar ook in Canaan zouden zijn. Maar ik wijs u er ook op hoe bijvoorbeeld in het leven van koning Salomo, de meest wijze koning Israël, een type van de Heer Jezus, maar de vrouwen, de vele vrouwen aan het hof wisten hem zo ver te krijgen dat hij voor de afgoden tempels liet bouwen. Denk eens aan Jacob, een van de aartsvaders. Hij diende geen afgoden, maar via Rachel kreeg hij te maken met de terafim. Denk eens in de dagen van Agab, hoe is het mogelijk in het koningshuis door Izebel, de Baalpriesters aan het hof, afgoderij, maar ook toverij, het occulte, de macht van de boze. Denk maar aan Aaron die de staf neerwierp voor Farao, dat deze staf veranderde in een slang. En de Egyptische tovenaars konden tot een bepaalde hoogte meekomen, hoewel dan ook Aaron's staf hun draken verslond. Maar één ding is duidelijk, ook de duivel, gemeente, heeft grote macht. In de dagen van het Nieuwe Testament denken we aan Simon de tovenaar. We denken aan Elimas. We denken aan de waarschuwing van de apostel Paulus, die ook wijst op de boze machten. We hebben niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de machten, de boosheden in de lucht. Het occulte, het rijk van de boze, het demonisch, wat een macht daar ook in ligt. We denken ook aan het bijgeloof. Saul die naar de waarzegster te Endor ging. Of hoe men in Israël op het letten van de vogels, de wijze waarop ze vlogen of geluid maakten, probeerde de toekomst te voorspellen. Er wordt ook gesproken in de catechismus over de aanroeping van de heiligen. Dat ziet natuurlijk dan ook vooral op de Rooms-Katholieke Kerk. Hè, waar mensen zalig worden verklaard of heilig worden verklaard. En de gedachte ook is dat de heiligen ook voorbidders kunnen zijn in de hemel en in onze dagen. Dominee, er zijn geen afgoden meer. Zou het waar zijn, gemeente? Daar is geen toverij meer. Zou het waar zijn? Zouden wij van ons werk, zouden wij van ons lichaam, waar we alles aan doen in voeding en op de sportscholen, noemt u maar op, zouden we er geen afgod van aan het maken? Hoeveel tijd we eraan besteden? Aan ons werk, aan ons bedrijf, aan ons geld, aan onze woning, aan onze auto, de prestatiedrang, de carrièrezucht, de eerzucht, de boeken van een dominee, de cd's of andere muziek. Zou er geen afgoed van kunnen maken? Als er in je kamer poster hangt van een voetballer of van iemand uit de wereld van de muziek. Als men met tienduizenden naar een concert gaat en degene die zingen aanbeden worden, zou dat niet van de boze zijn? Kunnen we dan bidden? Kunnen we dan de Bijbel lezen? Kunnen we dan een preek luisteren? Zou de Heer dan niet wijken? Toverij. Ik denk ook aan een horoscoop. Ik denk ook aan, laatste jaar hoorde je er niet zoveel meer van, maar een aantal jaar terug hoorde je er wel van, dat het wel gebeurde dat men bijeenkwam en dat men glaasjes liet draaien. Of dat men in contact probeerde te treden met degene die al overleden waren. Spiritisme. En wat dachten we ook aan muziek en film, waar het demonisch een plaats heeft. Halloween, ik noem maar een aantal zaken in de muziek. Al in de jaren 60, ik weet niet of het waar is, maar iemand vertelde dat mij een keer dat in een van de liedjes van de Beatles, een popgroep uit de jaren 60, dat zomaar een onbekende uitdrukking werd gezongen, Doxinatas. Betekent niks, zouden we zeggen, totdat je het omdraait. Satan is God. Gemeente, ik noem ook een ander punt in onze gezindte misschien wel wat moeilijk. Natuurgenezing. Daar zit op zekere hoogte het goede in. De Heer heeft ook in de natuur, in planten en kruidextracten ook, gegeven wat tot ons lichaam tot genezing kan dienen. Maar als het gaat, bepaalde vormen van homeopathie zijn zeker naar het woord. Maar als het zoveel malen verdund is en dat het bij een bepaalde stand van de maan geschud moet worden, wat is het anders dan bijgeloof? Iriscopie, waarbij de iris van de ogen onderverdeeld is in een teken van de dierenriem. En men zo een diagnose stelt, er zijn wel dienaren van het woord geweest die ervan getuigd hebben dat ze na een bezoek daarvan niet meer op de kansel de opening ervoeren om het woord te kunnen preken. Afgoderij, toverij. En de Heere zegt tegen Israël en tegen u, jou en mij, hoor Israël, hoor, o u, jij en ik. De Heer is een enige God, dat ik zo lief als mij mijn zielen zaligheid is. Alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eer. Alzo dat ik eer van alle andere schepselen afga. En die dat ik eer van alle schepselen afga en die vaar laten. Dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. En ook dat ik niet in de plaats van enige waarde God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem, benevens hem, iets anders verzinnen of heb, waarop ik mijn vertrouwen zet. Gemeente, wie heeft dit gebod gehouden? Wat zou het dan een wonder zijn, als er vanmiddag één mag zijn, en mocht het zijn velen alle, die woorden horen. Uw God is een enige Heer, die ik alleen moet vertrouwen. Het van hem alleen moet verwachten. Aan wie ik mij alleen moet onderwerpen. Wiens wil ik alleen moet doen. Die ik alleen zal moeten bedoelen. Zodat de uitgangen van mijn hart zich tot hem alleen uitstrekken. Dat die woorden in uw ziel blijven haken. En dat het gevoel, deze God is onze God. Maar deze God ken ik niet. En deze God dien ik niet. En deze God vrees ik niet. En dat u ziet in uw leven hoe. Uw leven, hoe jong je ook bent, achter je hebt liggen. Waarvan je moet zeggen, Heere. Ik heb u niet gegeven wat u toekomt. Heere, ik heb verdiend dat ik eeuwig zou omkomen. Heere, er zal betaald moeten worden en ik moet met het leven van de zonde breken. Maar hoe zal dat kunnen? Daar ik mijn hele hart tegen heb. Dat niets in mij voor u kan bestaan. U te kennen. Want alleen als ik u ken, dan in waarheid zal kennen. Niet zal kennen met mijn verstand, maar zal mogen kennen met mijn hart. Zoals ook de Heer gekend mocht worden door Paulus. Die mocht zeggen, het leven is mij Christus. Het sterven is mij gewin. Zoals David de Heer mocht kennen, de Heer is mijn deel, zegt mijn ziel. En zoals Jeremia de Heer mocht kennen, de Heer is mijn deel, mijn erven. Daarom zal ik op hem hopen, Heere, zo moet ik u kennen. Zo moet ik u kennen, zal ik u alleen kennen. dan in de middelaar. In die schuld overnemende borgen zaligmaker. In wie u zich geopenbaard hebt, hoe zal ik u alleen kunnen kennen? Zij voor mij pleiten bidt. Als op grond van zijn offer u me aanziet. Als hij woont in mijn hart. En ik door zijn geest vernieuwd word als hij mij trekt. Uit de duister tot zijn wonderbaar licht. Als ik in hem het leven mag leren kennen. Die het zegt, dit is het eeuwige leven. Dat ze u kennen. De enige waarachtige God, de Jezus Christus die gij gezonden hebt. O gemeente, moeten wij belijden. Hem te kennen. Wie alleen. Hij alleen. Die zijn vader. Zich aan zijn vader heeft onderworpen in alles. Hij alleen. Die zijn vader heeft gehoorzaamd. Die zijn vader heeft gediend. Die zijn vader heeft bedoeld. Die de geboden van zijn vader heeft vervuld. Hij alleen. Die op zijn vader heeft vertrouwd. Van wie ze spotten aan het kruis had. Hij heeft op God vertrouwd. Dat hij hem nu uithaalt. Hij die het in alles van zijn vader verwachtte. De zoon van God. Hij de enige, de tweede Adam. Die dit gebod vervuld heeft. Die het allerminst ook maar. Tegen de wil van zijn vader heeft gedaan. Integendeel. Die niet alleen in zijn dadelijke gehoorzaamheid. Maar ook in zijn lijdelijke gehoorzaamheid. Kruipend door de hof van Gethsemane. Het uitsprak vader. Dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Nog niet mijn wil geschieden. Maar u wil. En wiens wil het was. Om de wil van zijn vader te doen. Om voor voldoening te zorgen. En om de zaligheid voor zijn kerk te verwerven. En die de weg wilde gaan naar het kruishout. Om zijn vader te eren te betalen. De pers alleen te treden. Omdat de vader in zijn geschonden eer. Genoeg zou ontvangen. In het offer van zijn zoon. En omdat hij van degene die zijn vader hem gegeven heeft, niemand zou verliezen. Omdat hij het offer zou brengen tot betaling voor de zonden. O, zie, dat lam dat de zonde der wereld wegneemt. Die de vader behaagd heeft. En die aan de vader betaald heeft. En wie alleen God te kennen. Maar ook in wie alleen God te dienen is. En in wie alleen God te vrezen is. Als hij woont in ons hart. Als hij daar, jonge meisje, in jouw hart woning heeft gemaakt. Intrek heeft genomen. Als hij zich aan uw ziel heeft geopenbaard. O, mag er zijn vandaag iemand. In Vriezenwijn niet mag zeggen dat ik hem. En dat ik in hem gevonden mag worden. En dat hij mijn deel mag zijn. Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is er geen leven maar een eeuwig zielsverderf. Die je mag zoeken met ingespannen krachten in zijn woord. Aan de troon der genade. Die mag opgaan met het ene bede. O Heere, hoor. O Heere, vergeef. O Heere, bekeer mij. O Heere, verlos me van mezelf. O Heere, dat ik niet verloren ga. Maar zalig mag worden. Wil mij uw naam ter eer. Al mijn euveldaan vergeven. O, dat is wat anders dan dat wij zeggen. Christus voor de zonde gestorven en dus. Nee, dan vinden wij geen rust in ons redeneren. Maar dan moeten we rust vinden in hem. Die het spreekt, hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt. Hier elk, in liefde dronken zijn er. Wier harten zich uit mogen strekken naar hem. En in hem naar zijn vader. En dat door de Heilige Geest Heere, trek ons, we zullen u nalopen. Heere, geef uw zegen. Hij wil u zelf aan ons openbaren. Zij we die hem mochten vinden, in hem de vrede mochten vinden. Het mochten horen uit zijn mond, ik ben uw heil alleen. En die ervan mogen zingen. O Heere, dat gij naar mij hebt omgezien. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Ik verwacht uw trouwe hulp van boven, die ervan mogen spreken. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderd oog. Mijn liefst is blank en rood en draagt de banier over 10.000. En die het ook mogen beleiden. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Ja, gemeente, dan gaat wat hier in zondag 1 in ons leven, in hem, in ons leven, tot vrucht komen. Dan ga ik hem vertrouwen. Die overste leidsman en volleinder van het geloof, die koning van zijn kerk. Dan ga ik me aan de zorgen van zijn vader toevertrouwen. Dan mag ik het ook zeggen, o, dat we in alles het van hem gaan verwachten. Dan mogen we ook zeggen, Heere, wat u doet in mijn leven is goed. Dat uw raad zal bestaan. Bij u schuil ik. Leer mij, en dat is ook de tweede vrucht, niet alleen dat we ons in alles aan de Heere toevertrouwen, maar ook aan hem onderwerpen. En ook hem liefhebben van ganser harte, vrees en eren. De zonde vlieden en haat. En de verlangen krijgen om niets tegen Gods wil te doen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Leer mij uw inzettingen. Leer mij in uw wegen te wandelen. O, hoe mag zo in Christus dit eerste gebod in ons leven tot zijn vervulling komen, in beginsel. Nu nog ook zo onvolkomen, dat is waar. Maar eenmaal volkomen. In alle heerlijkheid, als de Heere zijn kinderen thuis haalt. Waar de afgoden niet meer zijn. Waar de zonde me niet meer aankleeft. Maar niets tussen mij en de Heer instaat. En waar het mag zijn, een eeuwig kennen en een eeuwig dienen en een eeuwig vrezen, is de Heere, gemeente, voor u en voor jou en voor mij zo de enige, de waarachtige God. Hoor, Israël, uw God is een enig Heere. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 81, vers 15... Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israëls zaad op mijn effen paan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. 81:15. Psalm 75 vers 1, u alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heere. 75 vers 1. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u, de Heere, doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig, de Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede. Amen.